Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. En we doen dat uit de vijfde psalm, daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 5, vers 1 en 2. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt, verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Het eerste en daarna ook het tweede vers van Psalm 5. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij doen dat ook nu weer met de woorden van de oude apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen gemeente daarna uit Psalm 5, nu het 11e vers. Psalm 5, vers 11, na de belijdenis van het christelijk-katholiek geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Opnieuw gemeente slaan we dus ook vanmiddag op het profetenboek van Jeremia. Vanmiddag hoofdstuk 31. Jeremia 31 en wij lezen uit dat hoofdstuk de versen 1 tot en met 14. Jeremia 31 vanaf het eerste tot en met het 14e vers vormt de schriftlezing.
Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alleen allen geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot den Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Doet het horen, loszingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel Israëls. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen aan de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en warenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hem leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Ephraim, die is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en hij heeft hem verlost uit de hand derschenen, die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most, en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouders tezamen. Want ik zal hun liederal in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreek de Heere. Tot zover de schriftlezing.
We zoeken, gemeente, het aangezicht van de Heere. En we bidden hem om zijn zegen in dit ons samen zijn. Laten we samen bidden. Wat is dat, Heer, een kostbaar woord dat we zojuist gelezen hebben. We zouden wel mogen zeggen het evangelie van Jeremia. Tap, aangaande het heil dat u bereid hebt voor heilloze mensen. Ja, zelfs voor een onheilig volk, dat vanwege hun overtredingen en onbekeerlijkheid ver was weggedreven. En dan toch, Heer, zo'n boodschap, zo'n woord, dat moet wel uit de hemel komen. Ja, daar komt het ook vandaan. Want u bent het zelf, Heere, die uw dienstknecht Jeremia daartoe opdracht gaf. Om deze woorden te spreken. Deze woorden die hemel en aarde bewegen. Deze woorden die voortkomen uit de diepten van de eeuwigheid. Waarin u iets van de woelingen, van de liefdevolle en ontfermende woelingen van uw hart laat zien. En toont, Heere, dat bij u van eeuwigheid genade en ontferming is. Ik, ja, dat staat centraal, het ik van u. Ik heb u lief gehad. En ik heb u nog lief. Met een sterke, met een onverbreekbare, ja, met een eeuwige liefde. En dat is de verklaring daarvan dat ik u getrokken heb. En ik heb het met goedertierenheid gedaan, met mijn verbondstrouw. Met mijn weldadigheden die van eeuwigheid zijn, waarvan het geldt dat ze staan op recht en waarheid pal, als op onwrikbare fundamenten, gehecht, vastgehouden door steunpilaren die niet verbroken kunnen worden. Dat is de heilsbetuigenis van u, o heilig en grote God, een woord van licht in deze duistere wereld, een getuigenis van genade voor een schuldig volk. Zo mag het ook vanmiddag in ons midden klinken. En zo hebben we het gelezen, Heer. Dat wat eruit voortvloeit. Dat wat de vrucht van dat heil is. Mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden. Wat past dat bij een avondmaalsbediening? En wat past dat bij de voorbereiding op het heilige avondmaal? Mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden. Daar ligt een volle overvloed in, daar ligt tegelijkertijd een beperking in. U zegt, mijn volk, dat volk, welks God de Heer is, dat volk dat ik van eeuwigheid verkoren heb, dat volk dat in de volheid van de tijd verlost is, dat volk dat in de tijd van het welbehagen getrokken is door u, o Heilige Geest, dat volk dat leeg gemaakt is van het zijne en dat vervuld wordt met het mijne, dat volk dat mijn volk is, ik zal het verzadigen. Ik zal het volmaken, dat wat leeg is. Ik zal het schenken, al wat ze ontbreekt. En dat op de grondslag van mijn trouw verbond. O, wat een kostbaar woord, Heer. Wat een heerlijk getuigenis als dat klinken mag. Als met zo'n woord de hemel van ons leven opengaat. Gescheurd wordt en u neerdaalt. En u troostvol schenkt, Heere, wat ons ontbreekt. In onze dorheid en matheid, de overvloed van water en vruchtbaarheid. In onze honger en kommer met de woorden van het avondmaalsformulier, de verzadiging van vreugde. O Heere, wij bidden het u, schenk het, maar maak er ook plaats voor. Laat het ontvangen mogen worden, maar laat er ook om gebeden, om geworsteld mogen worden. En als we vanmiddag, Heere, samen zijn, opnieuw, in een dienst die gestempeld zal zijn door de voorbereiding op de dienst van de dis, van de heilige dis van het verbond, dan bidden we u. Wilt u ook vanmiddag al de bedienaar zijn? De bedienaar van het woord in betoning van geest en kracht, niet van onze geest. En niet van onze kracht, Heere. Want dat is vlees. En dat is alleen maar zwakheid. En dat zal alleen maar teleurstellen. Maar wat van u is, o almachtige en heilige God. U legt ons ook vanmiddag weer de maatstaf aan. Geef dat het lijden kan. Dat we het hebben kunnen. Maak ons eerlijk voor uw aangezicht. Opdat we, o Heere, ons laten bepalen en ons laten gezeggen. Door datgene wat u tot ons spreekt. Het wacht op u, Heere. Ook vanmiddag weer. In de bediening van het woord. In de uitstalling van de heilsweldaden. In de aanwijzing van de weg waarin u met uw kinderen gaat. Het wacht op u. Om de bediening van uw geest, om het wondere werk, dat wat van binnen werkt, ja, het komt van buitenaf. U doet het, Heere, u maakt openingen in ons leven en in ons hart, zodat u binnenkomt en binnen blijft. En in ons leven een heiligdom bereidt voor u en voor uw goddelijke dienst. We bidden dat ook voor onze jonge mensen, Heere. Ook al hebben ze nog geen belijdenis gedaan en hebben ze geen kerkelijk recht om toe te treden tot het avondmaal. Het is ook een woord, Heere, voor jongeren, tegelijkertijd voor de ouderen, ook voor degenen die thuis meeluisteren en ook volgende week hier binnen de muren van dit gebouw niet zullen zijn. Het is een woord voor ons allemaal. Raak ons ermee aan, Heere, en doe ons verstaan dat het om deze dingen gaat. En doe ons iets kennen van de belijdenis van Hiskia. Hij die gebeden heet en had en gekermd had, wees gij mijn borg. En wanneer de dingen voor hem open gaan en hij mag blikken in uw heilsweldaden en erin delen mag, dan is het zijn getuigenis voluit. Bij deze dingen leeft men en in deze dingen is de geest van mijn hart. O Heere, laat het zo mogen zijn. We bidden dat voor uw kinderen. Geef dat ze in het ware geloof, o Heere, mogen staan en het mogen oefenen. En dat ze u, o Heere, de heilige God mogen kennen. Ook in de ware beoefening, in het aangezicht van de Heere Jezus Christus, in wie u de Heilige en de majesteitelijke God, een God van barmhartigheid en genade bent. Wilt u zo vanmiddag ook ons nabij zijn? Heere, uw woord is een diep woord, altijd weer opnieuw. Ja, het is een onuitputtelijk woord en dat betekent dat wij de grond niet raken kunnen, het hoeft ook niet. Maar geef dat we er iets van kennen zullen, dat er iets van uitgedeeld mag worden, tot verwondering zal zijn wanneer u tot ons spreekt, wat het ook is. Gedenk ons allen, Heren, wees met degenen die moeite en zorg hebben, zoals we ook vanmorgen voor hen gebeden hebben. We bidden u voor de voortgang van uw woord in ons midden, als in het seizoen dat aanstaande is. De zondagschool, zoals dat al gebeurd is, maar ook straks de vereniging en andere bijeenkomsten en samenkomsten weer opnieuw gestart zullen worden. Als de huisbezoeken zullen worden afgelegd en de catechisaties zullen worden gehouden. Wilt u dan zelf ook door dat eenvoudige, maar toch zo gewichtige werk, wilt u ook mede daardoor samen met de prediking, wilt u in ons midden werken en wonen en zondaren trekken en roepen en uw werk onderhouden? Wilt u zijn met al dat werk wat gebeurt door de ambtsdragers? Is ook niet altijd makkelijk. Geef dat ze het maar niet kunnen, heren. En dat ze het van u mogen verwachten. De toerusting voor dat wat toch gedaan moet worden in het midden van der gemeente. We bidden u ook voor alle anderen die dienstbaar mogen zijn. Voor de koster. En voor anderen die hun gaven aanwenden in het belang van de gemeente. We bidden dat ook voor onze organisten. Heel in het bijzonder vanmiddag voor onze broeder Elderkamp, die terug mag zien deze dagen op een periode van wel 50 jaar. Onafgebroken. U hebt hem dat gegeven, Heer. Dat hij de gaven van muzikaliteit mocht inzetten voor de dienst van de gemeente. In de openbare erediensten en bij andere gelegenheden. Om de zang van de gemeente te begeleiden tot stichting en tot eer van u. Heere, ootmoedig dank daarvoor. Dat hij het mag beleven. Samen met zijn vrouw en met allen die rondom hen staan. Geef dat hem nog een aantal jaren gegeven mogen worden, Heere. En geef dat hij naar de lust van zijn hart u mag dienen ook daarin. Om u te loven en te prijzen. In de liederen van lofprijzing en dankzegging, maar tegelijkertijd ook in de diepe tonen van verootmoediging en boetvaardigheid. Wilt u zo met hem zijn, Heere, en laat het zo mogen zijn dat u ook woont, zoals het in een van de psalmen staat, woont op de lofzangen van Israël. Wilt u, Heere, we bidden het eerbiedig, wilt u ook wonen op de lofzangen van de Jeruzalemkerk. En schenk dat we er iets van mogen verstaan van het gewicht wanneer we onze stem verheffen en op verhoogde toon mogen zingen en spreken. Laat het alles tot de eer van uw naam en tot stichting van de gemeente mogen zijn. We bidden u voor het kerkelijk leven van ons eigen kerkverband en van de andere verbanden in ons land. O almachtige God, er is veel wat tot zorg wekt, ook in ons eigen kerkelijk leven. Geef, Heere, dat de waarheid zegevieren mag en dat de mond van de leugen gestopt wordt. We bidden u voor het werk van de universiteit, voor degenen die doseren en die mogen studeren al daar. En als morgen het curatorium vergaderen zal en een van de studenten examen doen zal, onze broeder Hoekman, het laatste examen dat hij af moet leggen met het oog op een eventuele beroepaarstelling. O Heere, schenk dan ook hulp en zegen, wilt u ook met onze broeder zijn. We bidden u voor de voortgang van uw woord in deze hele wereld. O, wat hebt u gesproken, Heere, in deze afgelopen week en weken. De natuurelementen in Amerika, ten gevolge waarvan wellicht wel duizenden mensen gesneuveld zijn en er niet meer zijn. De vreselijke dingen die in Irak gebeurd zijn. Heere, wat een sprake toch. Het is ver bij ons vandaan. Maar door de berichtgeving, door de moderne media, komt het ons heel dichtbij. O Heere, geef dat het ook in ons leven wegen mag. En dat we iets ervaren van de kwetsbaarheid en de broosheid van ons bestaan. Opdat we de vastheid bij u zullen vinden en zoeken. We bidden u vooral degenen die slachtoffer zijn en die lijden en die honger hebben. Heere, voorzie u erin. En wilt u tonen dat u de almachtige en de genadige God bent. Het wacht alles op u, Heere. Zie op ons neer. Wilt u deze middag ons nabij zijn en zelf hier ook aanwezig zijn in de bediening van het woord. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen het Psalm 102. Psalm 102, het eerste en het zevende vers. 102... Het eerste vers, hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken, ai, veracht mijn tranen niet. Daar ge al mijn angsten ziet, het eerste vers en vervolgens ook het zevende vers van Psalm 102. Er zijn nu twee collecten, de eerste is voor de eredienst en de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. U vindt, gemeente, de stof voor de prediking vanmiddag in Jeremia 31, de versen 8 en 9. Jeremia 31, het achtste. En deze woorden, door de Heere aan Jeremia gegeven, ziet. Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. En ik zal ze vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Tot zover de tekst voor de preek. Gemeente, we kennen denk ik allemaal wel het begin van Bunyan's bekendste boek, De Christenreis. Bunyan tekent ons daar een ongelukkige man, die we daar heen en weer zien lopen, met gescheurde kleren, gebogen onder een groot pak, en met een boek in zijn hand waarin hij telkens leest. En als we goed luisteren, dan roept hij steeds wat. Het zijn telkens dezelfde woorden, in een monotone variatie. Het is een roep van angst en van nood. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om behouden te worden? Maar wie hij ook aanklampt en aan wie hij deze vraag ook stelt, niemand hem geeft hem raad. En dan spreekt hij zijn gezin aan, zijn vrouw en zijn kinderen, en hij zegt: ik besef dat ik verloren ben. Het is een zware last die me drukt, de last van mijn zonde. En ook ben ik er zeker van dat de stad waarin wij wonen, die de naam stad verderf draagt, dat die stad binnenkort verwoest zal worden. Voorwerp van het vuur uit de hemel. We zullen moeten vluchten, willen we ontkomen aan het oordeel. We zullen uit de stad weg moeten gaan. En tenslotte is hij gevlucht weg uit de stad. Dat was toen hij iemand ontmoette die de naam evangelist draagt. En die raadde hem aan: vlucht voor de toekomende toorn. Maar, zo was de vraag van die man, maar waar moet ik dan heen? Wel, zei hij, kom eens mee naar buiten de stad. Zie je daar dat licht? Hij zag het maar nauwelijks. Daar moet je heen. Loop, vlucht op dat licht aan. En daar zul je een poort tegenkomen. En daar zul je aankloppen. En bij die poort zul je advies ontvangen. En toen bedacht die man zich geen enkel ogenblik. Hij vluchtte weg in de aangewezen richting. Met smeking en geween. Gemeente, het zou best kunnen zijn dat John Bunyan bij het schrijven van de eerste bladzijde van zijn boek, waardoor hij later zo beroemd geworden is, gedacht heeft aan woorden zoals onze tekst. Misschien wel heel nadrukkelijk aan de woorden uit Jeremia 31, die vanmiddag de tekst voor de prediking vormen. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Want hier gaat het ook over mensen die op weg zijn. Weg! Weg uit het land van het noorden. Weg uit het land van de ballingschap. Weg van die plaats waar het oordeel van de Heere is. En waarheen? Naar dat land waarheen de Heere ze brengen zal. Naar dat land dat de Jeremia ook genoemd wordt in het zesde vers. Er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïm gebergte zullen roepen: maak u op, laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Gemeente, daar gaat het heen. Weg uit Babel. Weg uit de stad verderf. Op weg naar Sion. Dat is het. Het thema van de preek van vanmiddag is het komen naar Sion. Vier gedachten. Wie er komen? Wel, dat zijn degenen die ons omschreven zijn in het achtste vers. Vervolgens, hoe ze komen? Dat leest u in het begin van vers 9. Vervolgens, langs welke weg ze komen, dat staat in het midden van vers 9. En vervolgens, gemeente, en dat is het grootste wonder, dat ze komen. het slot van vers 9. Het komen naar Sion. Wie er komen, langs welke weg ze komen en dat ze komen. Jeremia 31, gemeente, behoort ook tot dat gedeelte dat samenhangt met wat vanmorgen aan de orde was. Jeremia 30. 30 en 31, en ik zei het u vanmorgen al, zijn ongetwijfeld de woorden waarvan de Heere tot Jeremia gezegd heeft. Jeremia, nu het oordeel over Jeruzalem is losgebarsten, en de stad en de tempel verwoest zijn, en het volk in ballingschap is gevoerd, en u daar zit op de puinhopen van Jeruzalem, en u niets anders kunt dan klagen en roepen tot mij. Jeremia, neem een perkament en schrijf de woorden die ik u geef in een boek, want dat wat ik u zeggen ga, het moet bewaard worden voor de komende geslachten. Jeruzalem en Juda, o gemeente, het bevindt zich midden onder de oordelen van de Heere. Ze ontvangen de straf vanwege hun ontrouw en hun onbekeerlijkheid. En het gaat nu maar één richting op. Weg van Juda en Jeruzalem. Daarheen, waar de plaats van het oordeel is, naar een vreemd land. Waar ze zullen wonen onder een vreemd volk. Maar tegelijkertijd, en dat is de heilsboodschap van de hoofdstukken 30 en 31... gemeente, het is werkelijk een wonder dat de Heer het hier al horen laat. Tegelijkertijd wijst de Heer aan dat er een eind zal komen. Nu al zegt de Heer het, dat er een eind zal komen aan het oordeel. En dat er een moment zal zijn dat het volk naar de Heer zal gaan vragen. Dat ze zich zullen kleden met verootmoediging. En dat ze zullen vragen naar de Heer. En het is in die weg, in de weg van berouw en verootmoediging, dat er weer een nieuwe toekomst komen zal. De Heere zal het geven dat er nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. En de Heere heeft het door de dienst van een andere profeet gezegd. Ik zal mij doen overblijven. En dat heeft betrekking op hetzelfde volksdeel. Ik zal mij doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op mijn naam betrouwen. Die zal ik gaan roepen en die zal ik gaan trekken en die zal ik daarheen brengen waar mijn heil ze geschonken wordt. De Heere zal zich over zijn volk weer gaan ontfermen. En dan staan er, gemeenten, in dat 31ste hoofdstuk machtige dingen. We kunnen daar vanmiddag niet allemaal bij stilstaan en dat hoeft ook niet. Er staat in vers 2 het volk van de overgeblevenen. Ja, dat zijn ze, dat is dat overblijfsel, dat is de rest die het voorwerp van Gods genade zullen zijn. Het volk van de overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. Waar dan? Wel in de woestijn. Daarin waren ze gevoerd naar het noorden. Daar waar Babel is, in een land van woestheid en desolaatheid, daar in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ga om ze tot rust te brengen, om ze datgene te geven wat ik me voorgenomen heb om ze te geven. En dan wijst de Heer ogenblikkelijk op de grondslag daarvan aan. En die ligt bij hem alleen, die ligt niet bij dat volk. De Heer zegt, ik heb u lief gehad. En ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, toen u nog in uw ongerechtigheid lag, toen al. En toen u met de vuisten naar mijn profeet stond en dat u van zijn woord van verootmoediging niet wilde horen, toen al. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom trek ik u. Ik trek u met goede tierenheid, met koorden en touwen die niet zullen breken. Want die koorden die zijn zo vast en zo sterk als mijn verbond gegrond is. Ik zal. Nou, gemeente, dat staat heel wat keren in deze hoofdstukken. Ik zal. De Heere wijst op zichzelf. En de profeet Jeremia heeft de taak om de Heere en wat hij zal gaan doen in het middelpunt te stellen. Ik zal. En zo staat het ook in onze tekst. Ik zal ze aanbrengen uit het noorden. Met smekingen zal ik hen voeren. En ik zal ze leiden aan de waterbeek. En de Heere zegt tot het volk, verbeeld u maar niks. Het zal van mij komen, maar daarom. Daarom is mijn heil ook vast. En daarom zal het zeker gebeuren, want dat is mijn naam. Mijn naam is ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de getrouwe en de waarachtige. Ik zal. Nou, gemeente, wie is het voorwerp Wie zijn het voorwerp van deze goddelijke ontferming? We dat bezien, en ik heb er al iets van gezegd. Wanneer we dat bezien, dan wordt het wonder alleen maar des te groter. Wie zijn het? Nou, dan moeten we constateren dat er geen enkele aanleiding bij dat volk is. Want ze hebben het totaal verdorven en verkorven. Er is in hen totaal niets wat grond geeft dat de Heere zich over hen ontfermen zal. U zegt ja, maar het was toch het volk van Gods verbond. Het waren toch verbondskinderen. Ze behoorden toch allemaal tot dat volk waarmee de Heere in hun voorgeslacht, in de patriarchen Abraham, Isaac en Jacob, zijn vaste verbond gesloten had. En de Heere had het toch gezegd, ik zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn. Jawel, gemeente, zeker wel. Maar dat geeft geen recht. Dat geeft althans niet zo'n recht dat ik gewoon kan blijven die ik ben. En dat ik dan maar hoef te grijpen naar datgene wat de Heere beloofd heeft. En het naar me toe kan trekken. Jawel, ze behoorden tot Gods verbond. Zeker wel. Maar let dan eens op de voorrechten en de weldaden die de Heer aan dat volk gegeven had. Zijn leiding in het volksbestaan van Israël. Ze hadden daar gezeten in Egypte. Ze hadden daar gekermd tot de Heer en er was geen uitzicht. En wat had de Heer gedaan? De Heer had ze uitgevoerd en de Heer had ze in de woestijn gebracht en door de woestijn in het beloofde land. Allemaal voorrechten en zegeningen en bemoeienissen. En daarbij nog. Had de Heer aan dat volk ook niet door de instelling van de dienst der verzoening doen zien wat de grondslag van zijn goedheid en ontferming was? Dat het alleen maar lag in zijn eenzijdige ontferming in het bloed der verzoening? En had de Heer aan dat volk niet zijn woord gegeven? Hadden niet de profeten, Elia en Elisa en al die anderen, ook de schriftprofeten, Jesaja en Hosea en Jeremia, hadden ze niet present gesteld de naam van de Heer in het midden van het volk, maar hoewel ze het volk van Gods verbond waren, de goede tierenheden van de Heere gemeente hadden hen niet tot bekering geleid. Zo'n volk was het, dat ondanks de voorrechten en ondanks de bemoeienissen en ondanks de prediking die telkens tot hen kwam, telkens weer keerden ze zich van de Heere af. En die adeldom, de adeldom van het verbondsvolk te zijn, die adeldom die hadden ze door de modder gesleurd. Die adeldom die verplichtingen gaf, maar ze waren die verplichtingen niet nagekomen. En nu was hun schuld nog des te groter. En gemeente, nu is het dat volk waarover de Heere zich ontfermen gaat. Het is een volk dat het verdiend heeft om onder te gaan, om voor altijd daar te blijven in Babel, om onder te gaan in de volkerenzee, zodat hun naam voor eeuwig zou zijn uitgewist en niemand ooit meer iets van dat volk van Israël en Juda en van de inwoners van Jeruzalem horen zou. Zo'n volk. En de Heere, hij gedenkt aan ontferming. Mag ik de lijn naar onszelf toetrekken, gemeente? Wat zijn wij bevoorrecht? Wat ontvangen we veel, niet alleen in de dagelijkse zegeningen waarmee de Heere ons beweldadigt, in gezondheid, misschien wel in kwetsbare gezondheid, jazeker, maar in het feit dat we ook vandaag weer hier mogen zijn en eenmaal en andermaal het woord van de Heere mogen ontvangen. En wie ben ik daar tegenover, weet u het, weet u het? Hebt u er zicht op, wie aan jij en ik, gemeente, wie we zijn tegenover die heilige en die grote God die het zegt, wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Gemeente, als ik het zo zeg, dan moet ik dat en dan mag ik dat op allen en in ieder betrekken, mezelf inkluis. Wie zijn we? We zijn mensen buiten het paradijs. In dat opzicht kan ik ook net zo goed zeggen, wij zijn ook mensen die in de ballingschap verkeren, buiten het paradijs, in de ballingschap van de duisternis, van zonde en van ongerechtigheid. Vreemden heersen van nature over ons, de macht van de boze, in wiens dienst we van nature zijn, en die we zo heel gewillig dienen. Jonge mensen, oudere mensen, wees, zeg het eens eerlijk, van binnen. Wat kan de zonde en wat kan de verleiding van de zonde, wat kan ze aantrekkelijk zijn? Niet dan? En we geven zomaar toe, zulke mens, ik ben heilig, weet je dat? Je behoort tot de lichtkring van mijn verbond en dat geeft je een extra verantwoordelijkheid. Wie ben je voor mij? En om de kring nog wat nauwer te sluiten. Hoe is dat in het leven van Gods kinderen? Ze komen er telkens weer achter dat ze een vleeselijk bestaan hebben. En dat er ook, jawel, dat er ook in hun leven, dat er ook in mijn leven zoveel weerstand leeft. En zoveel hoogmoed is. En zoveel misschien ook wel afgunst en twistziekte en boze lusten en allerlei diabolisten die door mijn leven heen krioelen en me telkens opnieuw in de duisternis brengen en me van de Heere vandaan willen hebben. De zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. En dan is het tot zulke mensen dat de Heere zegt, ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Ik zal het doen uit het land van het noorden, dat is uit Babel. Ik zal ze brengen van alle zijden van de wereld waarheen ze maar heen gezworven zijn. En dan staat er ook zo treffend bij, onder hen, onder degene die de Heere nou trekken gaat, onder hen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden. Gemeente, dat wijst niet op kwaliteiten, maar dat wijst op gebreken en zwakheden. Dat bedoelt de Heere. Wie gaat de Heere nou roepen en trekken? Nou, niet degene die het gemaakt hebben. Niet de VIP's, althans niet als VIP. De very important persons. De mensen in deze wereld waar een ander voor buigt als een knipmes omdat ze macht en gezag hebben. Maar degene waar we misschien onze schouders voor ophalen. Degene die in het oog van de wereld niet zijn. De zwakken en de geringen die geen aanzien hebben. Die in ieder geval voor de Heer. Die hun zwakheid kennen en hun gebrokenheid en hun geneigdheid tot de zonde. Wat zegt de profeet Ezechiël als hij het over ditzelfde werk heeft, over het werk van die goede herder. Die zijn schapen gaat roepen en trekken. Wie zijn ze? Ik zal mijn schapen weiden. En ik zal ze legeren, spreekt de Heer, het verlorene. Dat zal ik zoeken. Nou gemeente, dat is nou evangelie voor die zich verloren weet. Het verloren, dat zal ik zoeken. En het weggedrevene, dat zal ik terugbrengen. En het gebrokene, dat zal ik verbinden. En het kranke, dat zal ik sterken. Want niets is dat. Dat zijn degenen over wie de Heere zich ontfermt. Over die mensen, laat ik het nou zomaar samenvatten. Die nou geen enkele bijdrage aan hun behoud kunnen leveren. Die zijn het. Die moeten zeggen, Heere, hier sta ik met lege handen. Ik kan niet, ik heb niet, ik wil niet, ik deug niet, Heere. En die zijn het. En dan zegt de Heere, en die zoek ik. En dat is nou het evangelie. En die ga ik opsporen. En die ga ik uit Babel trekken. En ik ga ze wederbrengen. Wie er komen, zulken. Hoe? Wel, we lezen het aan het begin van het 9e vers. Ze zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Gemeente, dat is toch eigenlijk maar een eigenaardig bericht, vindt u niet? Dat hadden we toch eigenlijk wel anders verwacht. Als de Heere nou dat volk in Babel gaat opzoeken. En de Heere gaat ze zijn belofte schenken. En de Heere gaat dat evangelie laten prediken. En de Heere zegt, er is een heilstijd voorhanden. Wel, dan ontstaat er toch gejuich en dan is er toch vrolijkheid en blijdschap. Jawel, we lezen dat ook wel in de psalmen. Ik denk aan psalm 126. Wanneer de Heere uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven Heere naam en zongen. De Heere heeft grote dingen in ons midden gedaan, jazeker. Wel, als dat hier gestaan had, hier in Jeremia. We zullen verheugd zijn, oh, het staat er wel, maar dit staat er ook en dit staat er eerst. Ze zullen komen met geween En met smekingen zal ik hen voeren. En dit is niet de enige plaats. Profeet Jeremia heeft meerdere keren op deze blijde, ja toch wel, deze blijde gebeurtenis mogen wijzen. En Jeremia 3 en in Jeremia 50. En dan telkens dan lezen we, hoe zullen ze komen? Wandelende en wenende zullen ze komen. En er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen van de kinderen Israëls. Waarom zijn er dan tranen? Wel gemeente, dit volk, dit gaat hun breuk bewenen. Ze gaan inzicht krijgen in het feit hoe het allemaal gekomen is. Dat ze hier nu in Babel vertoeven. En ze gaan inzien en erkennen dat het door hun eigen schuld en zonde is. Door hun onbekeerlijkheid jaren en jaren achteraan. En dat ze de Heere, de Heilige God, vertoornd hebben. En dat de Heere er recht op had, dat hij ze had verdorven. Daarom, het is omdat de Heere in mijn leven zoveel beter verdiend heeft. Wat heeft de Heere allemaal al niet gedaan? Gemeente, blijkt het alles er is in het leven van deze mensen die hier uit Babel worden uitgevoerd. En leg nog maar een keer de relatie met het begin van het boek van Bunyan. Die hier worden uitgevoerd. Er is licht over hun leven opgegaan. Ze zijn de werkelijkheid, de schrijnende en bittere realiteit van hun leven gaan zien. En onwillekeurig denken we aan een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Een van de bekendste gelijkenissen van de Heere Jezus. Wanneer de Heere Jezus ons brengt bij een vergelijkbare situatie. Daar was er ook een. Zo'n verloren mens. Zo'n mens die zat bij de afgronden van zijn bestaan. Ooit was hij vrijwillig bij zijn vader vandaan gegaan. De verloren zoon. En hij had, brutaal als hij was, in verwatenheid en eigenmachtigheid, had hij het erfdeel waarvan hij meende dat hij er recht op had, had hij opgeëist van zijn vader. Want hij wilde zijn vader niet meer erkennen. En hij wilde bij zijn vader niet meer wonen. En hij verklaarde zijn vader als voor dood. Want hij wilde weg met de erfenis. En het was allemaal nog doorgegaan ook. Hij was afgereisd naar een vergelegen land. En toen, ja, eerst leek het wat. Die erachter kwam wat het betekende. Om los van zijn vader te zijn. O jongens en meisjes, wat is dat tegengevallen? Wat bleek dat heel wat anders te zijn dan wat hij er eerst van gedacht had. Hij dacht, ik ga op in plezier en van alles wat mijn hart strelen kan en wat aansluit op mijn wil en op mijn zinnen en alles waarin ik genoegen hebben kan. Maar wat was dat tegengevallen? Hij was aan lager wal geraakt. Hij had moeten inzien wat het nou echt betekent. Bij de vader vandaan. En toen? O, toen was hij tot zichzelf gekomen. En toen had hij het gezien dat hij er niks van gemaakt had, dat hij er een puinhoop van gemaakt had. En toen, ja, toen had hij de balans opgemaakt en toen had hij het gezegd, ik heb gezondigd. Ik zal heen gaan tot mijn vader en ik zal het zeggen, mijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig dat ik uw zoon genaamd zal worden. Ik heb mezelf totaal onterfd, terwijl hij een zoon was. Hij had zichzelf onterfd. Ik zal opstaan. O, mijn vader, maak me maar een huurling, want dat heb ik verdiend. Gemeente, wat horen we in die woorden? Een diep verdriet. Een schrijnend schuldbesef. Een aanklagend geweten. Een belijdenis van zijn schuld en van zijn zonde en zo. Zo gaat hij naar zijn vader toe. Hoe zal hij die weg hebben afgelegd? Met geween. En met smeking. Want hoe zal die bij zijn vader kunnen komen? Hoe zal het kunnen? En hier raakt de preek van vanmiddag die van vanmorgen gemeente. Hoe zal ik tot God kunnen naderen? Hoe zal ik voor de Heere kunnen bestaan? Wel nu, dat is het. Wat hier in onze tekst staat. Ze zullen komen met geween.
En met smekingen zal ik hem voeren. Van boetvaardigheid. Met geween van verootmoediging. Vanwege mijn schuld en mijn zonde. Vanwege de tegenstand tegen mijn vader die zo goed was. En vanwege de moedwilligheid waarmee ik me onterfd heb. En het vaderlijk erf verlaten heb. En zo gaat hij. Gemeente, herkent u dat nou? Het is eigenlijk ook vanmiddag een voorbereidingsdienst. Nou vult u het zelf maar in. Legt uw eigen leven en leg jouw leven ernaast. Erkent u en herkent u dat nu? Het is hetzelfde als wat de profeet in Jeremia 50 zeggen mag tot het volk. Wandelend en wenend zullen ze komen. Wandelend en wenend. Het is een wandelend gaan. En het is een wenend komen. Zo wandelend en wenend. Dat zijn de twee elementen die hier ook in onze tekst te vinden zijn. Wandelend en wenend. En het een kan niet zonder het ander. Er zijn wel mensen, jawel, die wel wenen, die wel huilen. Maar ze wandelen niet. Jawel, ze zijn vol van droefheid en vol van geklag en beklag en misschien wel van zelfbeklag. Er is wel droefheid en heimelijk misschien ook iets van de gedachte, ja dan ben ik aangenaam voor de Heere wanneer er tranen zijn en wanneer ik diep in het stof ga. Jawel, ze wenen wel. Gemeente, maar ze wandelen niet. Ze blijven op dezelfde plek als waar ze heel hun leven al geweest zijn. En wanneer je ze nu spreekt, dan is het precies hetzelfde als 6,5 jaar geleden. Ze wenen wel, maar ze wandelen niet. En dan zou het best eens kunnen zijn, en laten we het er voorlopig maar op houden, dat dat geen droefheid naar God is. Maar dat het de droefheid naar de wereld is, die geen onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan zou het ook nog voor kunnen komen, en ik denk dat het voorkomt, dat er wel mensen zijn die wel wandelen, maar ze wenen niet. Jawel, ze gaan. Ze zoeken niet alleen, maar ze zeggen ook gevonden te hebben. Ze gaan. Ze wandelen op de weg. En misschien wel, ze wandelen met Jezus. Het zou best kunnen, maar ze wenen niet. Er is geen boetvaardigheid, geen oprechte boetvaardigheid, geen neergebogen hart, geen verbroken hart, geen verslagen ziel. En hoe gaat het, zegt Jeremia, om beide? Om wenend wandelen en wandelend wenen. En gemeente, ik weet het zeker. En dat is het evangelie van deze woorden. Want denk nou niet dat ik vanmiddag drempels opwerp. Ik verklaar alleen maar heel eenvoudig het woord van de Heere dat ook hier in heel eenvoudigheid tot ons komt. Maar ik weet wel dit zeker. En dat zegt de Heere ook. Allen die wandelend wenen en die wenend wandelen, ze zullen in Sion komen. Oh, ze zullen wenend in Sion komen. Ik weet het zeker, geliefden. Waarom? Omdat de Heer het zegt. Omdat hij zegt, met smekingen zal ik hen voeren. Het is mijn werk. De Heere zegt, ik zal je wel bij de hand nemen. Ik zal je onderwijzen. En ik zal je leren van de weg die je gaan moet. Je kunt het bijna niet zien door de tranen die voor je ogen en vanaf je ogen stromen. Maar ik neem je wel bij de hand. Ik zal je onderwijzen. En ik zal je leren van de weg die je gaan moet. Ik zal raad geven. En mijn oog zal op u zijn. En ik zal ervoor zorgen dat je toch niet struikelt. Kom maar. Ga maar met mijn wee. Want niet alleen het gaan naar Sion is mijn werk. Maar ook het aankomen in Sion. Dat is ook mijn werk. En daar zal ik voor zorgen. En in deze weg, gemeente. In deze weg. Daarin wordt het werk van de Heere verheerlijkt. En als ik me zo voor de Heere neerleg, oh dan mag het ook tot troost zijn. Heere, u weet. U weet hoe mijn weg en hoe mijn wandel is. U Heere, u weet van de moeite en van het verdriet. Mag ik het in uw hand leggen? En dan, ja dan geldt de belofte. Dit volk het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Hoort u het samen? Hulpeloos gevloden, maar dan toch zo hulpeloos niet, dat ik toch vlucht. Ik kan niet anders, want ik moet naar Sion toe. Hulpeloos tot mij gevloden, zal ik ten redder zijn. En ik zal het achteraf zien. Ik heb me er zelf niet gebracht, maar God heeft me er gebracht. En nu lezen we nog verder. Langs welke weg? Het staat in vers 9. Midden in het 9e vers. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. In een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Laten we daar maar eens mee beginnen. Met in een rechte weg. Het zou ook vertaald kunnen worden met in een effen weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Nou gemeente, het was nogal even een weg. De weg van Babel naar Jeruzalem, dat is even wat. Dat is een weg, dat is geen heerbaan met een duidelijke dubbele middenstreep, zodat je niet verongelukken kunt als je je aan de regels houdt. Maar dat is nogal even een weg, de weg van Babel naar Jeruzalem. Dat is een weg door de woestijn. Dat is een weg waarin de bergen overwonnen moeten worden. Dat is een weg waarin ik door dalen, door zinderend hete dalen gaan moet. Dat is een weg waarin ik rivieren doortrekken moet. Dat is een weg met allerlei leeuwen en beren en hindernissen. En van alles en nog wat en rovers en weet ik al niet. Zo'n weg. En dan zegt de Heere, ik zal je voeren langs een rechte weg. Ondanks de hindernissen en ondanks de gevaren. En ondanks de weerstanden, het is een rechte. Het is wie met mij deze weg gaat. Het is als is het een effenweg. Hoe dan? Wel gemeente, omdat de Heere de weg baant. Omdat Hij voorgaat. En als Hij voorgaat, wel dan kom ik nergens. Of Hij is er al geweest. Dan heeft Hij de weg gebaand. Oh, dat weet ik niet van tevoren. Maar ik moet het bij elke stap van Hem hebben. En het maakt me afhankelijk van Hem. Het is hetzelfde als wat we in Psalm 119 lezen. Wanneer ik door de duisternis moet gaan. De Heere zegt, mijn woord. Mijn woord is een lamp voor je voet. En een licht op je pad. En dat is geen grote schijnwerper waardoor ik het eind van de weg al zie. Maar dat is zo'n kleine olielamp. Genoeg voor één stap. En bij die ene stap, wanneer ik het licht van het woord en het heilicht van de geest op mijn levenspad mag laten schijnen. Bij die ene stap mag ik het ervaren. O, wat een wonder. Het is toch een effen pad. Ondanks de hindernissen, ondanks de huilende wildernis, ondanks de leeuwen en de beren. Nochtans, ondanks de diabolus die het op me voorzien heeft. Nochtans, het is toch een effen baan, want God heeft de weg gebaand. Waarin heeft Hij de weg gebaand? Gemeente, het is van eeuwigheid al gebaand. Want in de raad van de Heere is niet alleen de zaligheid zelf begrepen, maar ook de weg der zaligheid. De Heere, Hij is een volkomen zaligmaker. Hij zorgt voor alles. Gebaand ook in de volheid van de tijd, aan het kruis van Golgotha. En in het lege graf en in de geopende hemel, toen de Heer Jezus Christus naar zijn Vader ging, om vanaf dan in de hemel te zetelen als de koning van zijn kerk. Ik zal ze leiden in een rechte weg. Het is heel mooi wat onze statenvertalers zeggen. Ze zeggen dat is de weg van de zaligmakende leer. Dat is prachtig gezegd. De weg van de zaligmakende leer. Zo vind ik mijn weg. Dat is geen dorre leer, maar dat is de levendmakende leer. Dat is de leer die naar de godzaligheid is. Dat is, je zou kunnen zeggen, dat is de zaligmakende, drievoudige leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo wordt voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld, voor degene die zichzelf voor de Heren verootmoedigt en mishaagt. En die nochtans vertrouwt dat om Christus wil al mijn zonden vergeven zijn. En die ook begeert, hoe langer hoe meer, in dat geloof te leven. En mijn leven voor de Heere te beteren. De zaligmakende leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Wel nu gemeente, in deze weg leidt de Heere zondaar. En in die weg, wanneer ik als een zondaar zalig word. In die weg, wanneer ik als een bedelaar gaven ontvang. In die weg, met één woord, dat de Heere goddelozen rechtvaardigt. In de weg van recht en genade, in de weg van wet en evangelie, in die weg. En weet u wat dan het kenmerk is van deze pelgrims? Gemeente, ze willen niet anders dan in deze weg geleid te worden. Ze willen niet anders. We lezen in Jeremia 50, ze zullen naar Sion vragen. Jawel, want ik ben er niet te goed voor om van de rechte weg af te wijken. O Heere, geef dat ik op uw heilweg gaan mag. Bewaar me toch in deze weg. Ze zullen naar Sion vragen. Wat is de weg, Heere? Geef dat ik er niet van afwijk. Want ik zou niet in Sion komen. Ik zou nog verdwalen. Ik krijg mezelf ervoor over. Om me door de Heere te laten toetsen. Doorgrond en ken mij. En zie, Heere, of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En dan zegt de Heere, ik zal ze leiden in een rechte weg. En ik zal ze leiden langs waterbeken. Dat is de belofte. Dat de Heere me niet zal laten omkomen. Dan wordt het waar. De God des heils. Hij wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Dan zegt de Heere ook wel eens, sta maar eens stil. Want hier heb ik waterbeken, de rivier Gods is vol van water. Heb je dorst, heb je honger? Ik zal je ziel laven en ik zal je verzadigen met het goede. En ik zal doen zien dat ik niet alleen een God ben die je op de weg gebracht hebt, maar dat ik ook die God ben die je op de weg bewaart. Ik zal je leiden langs waterbeken. Ik zal je laven en verkwikken. Hoe doet de Heere het? Gemeente, kan het maar kort aanduiden. Hoe doet de Heere dat? Wel, hij doet het met name door de genademiddelen. Wanneer de Heere zijn woord voor me opent. En wanneer hij woorden gepast aan mijn ziel schenkt. Wanneer het woord van de Heere wordt, zoals Jeremia het ervaren heeft, als eten en drinken. Ik heb uw woord opgegeten, o Heere. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Ze kunnen me, niets kan me gehemelte beter smaken. De genademiddelen van het woord en van het sacrament. De gaven van de dis des verbonds. Als de Heer het zegt, ik heb grotelijks begeerd met mijn discipelen het Pascha te eten. Hij voert langs waterbeken, stille wateren der rust. En zo geeft de Heer de garantie dat ze er komen. Want zegt hij, ik, o mijn volk, in uzelf een verloren volk. Ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Het is talloos veel keren dat hier in Jeremia 30 en 31, en ik zei het al, de woorden klinken. Ik zal. De Heere wijst op zichzelf. Op zijn eigen werk. En dat staat op recht en waarheid pal. Het kan niet te gronde gaan, want het verbond van God is van eeuwigheid. En het is een vast verbond. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar het verbond van zijn goede tierenheid zal niet wijken tot in eeuwigheid. En dat is evangelie voor degene tot wie de Heere het woord richt. Gij verdrukte, door onweer voortgedrevene, ongetrooste, blind, zwangere, u die geen krachten hebt, onmachtige, bedelaar, arme, noodruftige, behoeftige, ik zal. Hebt u het niet? Ik heb alles. Kunt u het niet? Ik vermag alles. Bent u het niet? Ik ben het. Ik ben Israël tot een vader. En Ephraim is mijn eerstgeborene. En dan kan het lijden. Dan buig ik ervoor. En dan zeg ik het, amen, Heere. Als de Heer het zegt, zo is het dan niet desgenen die wil. O Heere, wat een wonder. Want als het om mijn wil was, dan kon het niet. Zo is het dan niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende Gods. Bent u zulk een God, Heere, ja. Zulk een God ben ik, want ik ben Israël tot een vader. En Ephraim is mijn eerstgeborene. Let erop dat deze heilsboodschap voor Juda, gemeente, en voor Jeruzalem hier klinkt met de namen van Israël en Ephraim. En dat was het meest goddeloze deel van het volk. Dat was het tienstammenrijk, Israël en Ephraim. En dan zegt de Heer, ik zal voor dat Israël, dat daar inmiddels al verzwolgen is door de Assyriërs. En ik zal voor Ephraim, het tienstammenrijk, ik zal een vader zijn. En u mag mijn eerstgeborene zijn. O, dat is een eretitel. De eerstgeborene, ik die je totaal verdorven heb. Ja, zegt de Heer, de eerstgeborene. U krijgt mijn volle zegen. De volle belofte is voor u. De eerstgeborene. Gemeente, dat was in Israël je eerstgeborene. Dat was de zoon van je toekomst. De zoon van je roem. De zoon die je naam zou verder dragen de komende generaties in. En nou gaat de Heer aan dat volk. Dat volk dat het totaal verknoeid heeft. En dat geen enkel recht heeft. Dat alles verkwanseld heeft. Nu gaat de Heer dat volk eruit trekken. Dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En hij gaat ze de eretitel eerstgeborene geven. En hij zegt hen, ik zal je vader zijn. En dan, dan klinkt daar het begin van Jeremia 31 zo heilrijk mee. Dan zegt de Heer het als het ware hier opnieuw. Want in de verhouding van een vader tot een eerstgeborene geldt gemeente de liefde. Die bruisende, die vaste liefde. Dan zegt de Heer, maar het is door mij alleen. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Toen je nog in je zonden lag, toen al. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom... Daarom noem ik je mijn zoon. En daarom wil ik je vader, me als vader aan jou openbaren. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom. Daarom heb ik je getrokken. Met koorden van goede tierenheid. De betuiging van de onbegrijpelijke, onbevattelijke, eeuwige, ontfermende liefde. En waar gaat het dan heen? Wel gemeente, het gaat naar Sion. Het gaat naar Sion. Want als we vragen, hoe kan het eigenlijk? Hoe is het mogelijk dat de Heere zichzelf zo aan dat volk geeft? Wel, dan kom ik eigenlijk bij hetzelfde antwoord terecht als wat we vanmorgen gezien hebben. Dan is het alleen om dat bloed. Want staat er in vers 6, maak u lieden op en laat ons heen gaan naar Sion. En Sion, dat is de tempel. Dat is het heiligdom, Sion. Dat is de plaats die de Heere ooit verkoren heeft. Hier wil ik mijn naam vestigen. Hier wil ik wonen. Sion, dat is de plaats waar de Heere zijn genade en zijn heerlijkheid geopenbaard heeft. Sion, dat is de plaats waar de Heere woont. Onder de vleugels. Onder de vleugels van de cherubim. In heiligheid zeker wel. En in heerlijkheid en in majesteit. Maar daar... Op die plaats waar het bloed gesprengd wordt. Vanmorgen ook aan de orde geweest. Waar het bloed gesprengd wordt. Daar wil de Heere van vrede spreken. Daar wordt de schuld uitgedelgd. Daar wordt de toorn geblust. Daar dooft zijn wraak. En daar gedenkt de Heere om het bloed. Terwille van zijn lieve zoon. De grote hoge priester. Die tegelijk daar... Daar is het dat de Heere weer in gunst en zegen met zijn volk wonen kan. Het gaat op Sion aan. En daar zal het zijn dat de priesters hun armen weer mogen strekken. En dat ze het mogen zeggen, dat Heeren zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion, u bestraal van Gods wegen. Daar mogen ze het zeggen, dat het gunstrijk aangezicht van de Heere weer met hen zal zijn. Omdat de Heere daar wonen wil, boven het verzoendeksel. Gemeente, waar is het u om begonnen? Wat is uw oogmerk? Welke weg gaat u? Deze weg? Het was vanmiddag eigenlijk een kenmerkenprediking. Nou, noem het gerust zo, ik schaam me er niks voor. De kenmerken worden u aangereikt om uw leven te toetsen. Of het zo is, of dit uw oogmerk is, of dit uw grondslag is, of dit de weg is waarop u zich begeeft. Bij de Heere is geen karigheid. Bij de Heere zit de deur niet op slot. O, bij ons gemeente, wij handhaven onszelf. O, de Heere geven dat uw hart verbroken worden en dat u buigt voor hem, voor deze God die in de toren aan ontferming gedenken wil. Ik zei het, nee, de Heere, hij is geen kare God, want Jeremia heeft het geprofeteerd in onze tekst. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Een grote gemeente. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner, ieder. Daar staat God garant voor. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion. Haast, dat is spoedig, voor God verschijnen. U ook. Amen. Wij zingen Psalm 84, de versen 3 en 4. 84, het derde en het vierde vers. Thank you. We zullen de Heere danken en bidden. Leen ons ook, Heere, een toegenegen oor. Uw goddelijk oor. Wilt u naar ons horen? Als we aan het einde van deze dienst, Heere, u ootmoedig en niet minder van harte dank zeggen voor de waarheid van dit woord. Dat het uw weg is, Heere. En dat u zondaren leidt van Babel naar Sion. En dat u ze brengt uit de stad verderf naar het hemelse Jeruzalem. En dat u ze niet alleen op die weg plaatst, maar dat u ze ook bewaart en behoudt. Als het van mezelf afhing, dan, Heere, dan zou het verloren zijn. Maar nu bent u die God die garant staat voor uw eigen werk. En die het doet om Christus willen tot de eer van de naam van u de drie enige. Wilt u het ook doen, Heere? Wilt u het werken? Wilt u het uitwerken ook in ons midden bij jongeren en bij ouderen? En dan hebben we vanmiddag de typeringen gehoord. Dat wat in uw belofte begrepen is. En wat tegelijkertijd ook de kentekenen zijn. O Heere, wilt u in deze late tijd, vol van duisternis en vol van afkerigheid van u en vol van ingezonkenheid van uw kerk, wonderen doen, Heere, dit wonder. O Heer, als er ooit een ingezonken tijd geweest is, dan was het toen de bevolking van Juda en Jeruzalem, wat er van over was, in Babel was, weggedreven uit het land der belofte. Het heiligdom aan puin, het altaar geschonden, zelfs de ark misschien vernietigd. En het leek wel alsof uw zaak een einde had genomen. En toen ging u spreken, en toen ging u werken, o herder Israëls. En toen ging u nieuwe dingen doen. En toen hebt u een nieuw verbond gemaakt, een verbond dat alleen van genade spreekt. Heer, u bent dezelfde, u bent niet veranderd, doe het ook onder ons. Ook in onze Jeruzalemgemeente. Gedenk ons, Heere. En zoek ze op, jongeren en ouderen. En laat uw werk mogen blijken. O almachtige en heilige God, die de eer en de roem van onze lippen, ja van ons hart waard bent. Zegen ons, zegen uw woord. Wees in deze aanstaande week ons nabij als de kerkenraad vergadert en als er andere activiteiten zijn. Zie op ons allen neer, bewaar ons. En geef ons ook, Heere, dat we ons beijveren in de taak die we hebben, omdat we het ook voor u doen. En dat alles om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, tot slot in Psalm 149. Daarvan het laatste couplet. Psalm 149, vers 5. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heere der Heren. Psalm 149, daarvan het vijfde vers. Ik wil u verzoeken, wanneer u zo straks de zegen van de Heere ontvangen hebt, nog een kort ogenblik te gaan zitten. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en ga zo straks heen in vrede.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Gemeente, we hebben in het midden van de gemeente in de afgelopen periode een aantal jubilea mogen hebben. U weet, in het midden van het vorige jaar mochten we gedenken dat het kerkgebouw waaraan we zo gehecht zijn 100 jaar bestond. Een aantal maanden geleden hebben we in onze gedachtenis gehad het feit dat onze gemeente, de gereformeerde gemeente in hersteld verband, oorspronkelijk 75 jaar bestond. En dat we 25 jaar christelijk gereformeerd zijn. Maar dit jaar kent door Gods goedheid nog een aantal jubilea. En van één daarvan is het goed om daar op dit ogenblik een ogenblik aandacht aan te geven. Namelijk vanwege het feit dat onze broeder Elderkamp deze dagen het getal van 50 jaar heeft mogen volmaken dat hij de organist van onze gemeente is. Het was op 6 september 1955, en rekent u maar uit, dat onze broeder, toen nog een jonge broeder, aangesteld werd tot organist van de gemeente. De kerkraad had kennelijk een aantal kwaliteiten in onze broeder Elderkamp opgemerkt. En wellicht heeft hij voorafgaande aan die datum die ik u zojuist noemde, had hij al eerder een aantal diensten geleid. In ieder geval, het kwam op die datum tot de benoeming en vanaf die tijd is onze broeder Elderkamp ook inmiddels samen met anderen de organist van onze gemeente. 50 jaar. Broeder Elderkamp, u bent ervoor gaan staan en het is heel goed dat u dat doet, want ik wil u graag een aantal woorden, heel kort overigens, meegeven. Ik doe dat van harte namens de broeders van de kerkenraad en ongetwijfeld, zonder dat ik dat van tevoren gevraagd heb, ook namens de gemeente. Al die jaren, 50. En er zijn er onder ons heel wat die dat getal van jaren in hun leeftijd al niet kennen. Ik ook nog maar nauwelijks. Al die jaren bent u dienstbaar geweest aan de gemeente. Met de vaardigheden en de kwaliteiten die de Heere u gegeven heeft. En daar willen we u oprecht onze dankbaarheid voor tonen. En u erkennen voor wat u daarin in het midden van de gemeente hebt betekend en nog steeds betekent. Een reden tot dankbaarheid. Allereerst bij uzelf, bij uw vrouw en bij degenen die bij u horen. U bent al die jaren bewaard bij het leven en bij de gezondheid. Er is overigens best wat gebeurd. Er zijn ook verliezen in het midden van uw gezinnen van de familie geweest. Perioden. En ook op dit ogenblik is er moeite en zorg betreffende uw zoon Willem, die samen met zijn vrouw op dit ogenblik ongetwijfeld ook met ons meeluistert. Dat laatste is ook overigens het feit, de oorzaak van het feit, en het is aan de gemeente meegedeeld, dat een voorgenomen activiteit een ogenblik is uitgesteld. Maar we mogen u dankbaar zijn voor alles wat u ondanks alle moeite en zorg in dit opzicht voor de gemeente betekent hebt. De Heere heeft u gaven gegeven. En het is ook een voorrecht dat er in het midden van de gemeente muzikale mensen zijn. En dat er ook mensen zijn die in dat opzicht hun gaven dienstbaar willen stellen aan de gemeente. We kennen uw wijze van spel. Dat geldt van elk van onze organisten. Ieder heeft zo zijn eigen inslag en zijn eigen wijze van spelen. Er is volle waardering voor de wijze waarop u zich van uw taak kwijt. U doet het niet dor en afstandelijk, maar er klinkt altijd iets van emotie in. Mag ik zeggen, u probeert ook uw hart in de vertolking van de melodieën te leggen. En daar danken we u hartelijk voor. We mogen ook als gemeente dankbaar zijn dat u zich beschikbaar wilde stellen. En we wensen u toe dat het u nog een aantal jaren gegeven is om op deze wijze in het midden van de gemeente uw werk te doen. Mag ik tegelijkertijd ook mijn waardering uitspreken voor onze drie organisten die ieder op eigen wijze dit werk mogen doen. Toen u benoemd werd, toen had u nog niet zo'n prachtig orgel tot uw beschikking. Dit monumentale Van Dam orgel, dat ook bijna al een eeuw telt. Maar toen was het in Eben Haezer een wat andersoortig orgel. Maar u hebt in de mogelijkheden die u had gedaan wat u kon. Er is een diep woord in de psalmen ons overgeleverd.
En daar staan we denk ik al te weinig bij stil. Namelijk dat de Heere troont op de lofzangen van Israël. Dat staat in het Oude Testament, ik geef het toe. En dat heeft allereerst betrekking op datgene wat in het heiligdom gebeurde. Maar de lijn naar de nieuwtestamentische gemeentezang mag denk ik toch ook getrokken worden. En daarmee mag ik tegelijkertijd ook de gemeente aanspreken. Weet u wat u doet wanneer u begeleid door onze broederorganist of een van de anderen? Weet u wat u doet wanneer u uw stem verheft en in het midden van de gemeente in de eredienst zingt? God wil dat het aan hem gewijd is. Jawel, dat het voor hem iets is als een troon waarop hij zitten mag, waarin hij zich verheerlijkt. Dat stelt eisen aan de vorm. Let u daar ook eens op. Dat stelt eisen ook aan de gelijkmatigheid waarmee wij zingen. Mag ik dat ook een ogenblik zeggen? Luistert u naar degene die u daarin voorgaat op het orgel en probeer niet daarvan af te wijken. God wil tronen op de lofzangen van Israël. Dat is het wonder. En wie er iets van verstaat, wie er iets van verstaat, voor hem of haar wordt het een wonder. Dat het boek der psalmen vol van kostelijke inhoud en eveneens met de prachtige melodieën die ons uit Genève zijn overgeleverd, dat het ons als een kostbare schat gegeven is, de Heere geven, dat zijn eer en zijn roem gediend mag zijn, ook in het midden van de gemeente. Niet alleen in de prediking, niet alleen in de gebeden, niet alleen in het geven van onze gaven, maar ook in het zingen van de psalmen en in stellen onze broeders, die onze organisten mogen zijn, nu en in het vervolg, tot een zegen. Ik stel voor, gemeente, dat we, en hoe kan het eigenlijk anders, wanneer het gaat over orgelspel en gemeentezang, dat we dan nog een psalm zingen. Ik vraag aan broeder Elderkamp of hij met ons en wij met hem zingen psalm 149, het tweede vers. We hebben zojuist al uit die psalm met die misschien wat moeilijke melodie gezongen. Psalm 149, nu het tweede vers. Laat de ijverige tempelrijen op fluiten, 's hoogsten naam verbreien. En het mogen onze broeder gegeven zijn en ons met hem, wat we aan het slot van die psalm zingen, zachtmoedigen zijn gunst betoont en hen met heil bekroont. Wij zingen, en laten we dat voor zover dat mogelijk is staande doen, we zingen psalm 149, het tweede vers. geven het.